Daniel 3. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 en de breedte 6 el bedroeg. Dat is 30 meter bij 3 meter. Hij stelde het op in de vlakte Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar liet de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, ja, alle bestuurders der gewesten bijeenroepen om de inwijding bij te wonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen die stadhouders, oversten, landvoogden, staatsraden, schatbewaarders, rechters, bewindvoerders, ja, alle bestuurders van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. En ze stelden zich op voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met luide stem: al dus wordt u bevolen, gij volken, natieën en talen. Zodra gij hoort het geluid van horen, fluit, citer, luid, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. En ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden. Derhalve wierpen alle volken, natieën en tongen zich ter aarde, zodra ze het geluid van hoorn, fluit, citer, luid, harp en allerlei soort van muziekinstrumenten hoorden en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Dan vers 19. Toen werd Nebukadnezar vervuld met gramschap en zijn gelaatsuitdrukking veranderde tegen Sadrach, Mesach en Abednego. Hij antwoordde en gebood dat men de oven 7 maal heter zou stoken dan gewoonlijk en aan enige mannen van de sterksten uit zijn leger gaf hij bevel Sadrach, Mesach en Abednego te binden en in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden die mannen gebonden met hun mantels, broeken, mutsen en overige kleren en in de brandende vuuroven geworpen. Omdat nu het bevel van de koning streng was en de oven bovenmate was opgestookt, doodde de vlam van het vuur de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven gebracht hadden. En die 3 mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gebonden in de brandende vuuroven. Toen schrok koning Nebukadnezar en stond ijlings op. Hij nam het woord en zei tot zijn raadsheren: hebben wij niet 3 mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordde de koning: zeker, o koning. Hij zei: zie, ik zie 4 mannen vrij wandelen midden in het vuur. En ze hebben geen letsel. En het uiterlijk van de 4e gelijkt op dat van een zoon der goden. Toen trad Nebukadnezar op de deur van de brandende vuuroven toe. Hij nam het woord en zei: Sadrach, Mesach en Abednego, gij dienaars van de Allerhoogste God, treed naar buiten en komt hier. Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit het vuur. En de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de raadsheren van de koning kwamen bijeen. Ze zagen dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen, dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren, ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was. Nebukadnezar heeft aan en zei: gelooft de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd die zich op hem hebben verlaten, het bevel van de koning hebben overtreden en hun lichamen prijsgegeven omdat ze geen enkele god willen vereren of aanbidden dan alleen hun God. Daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd dat ieder tot welk volk, tot welke natie of taal hij ook behoren, die enig oneerbiedig woord spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken gehouwen en dat zijn huis tot een puinhoop gemaakt zal worden, omdat er geen andere God is die zo verlossen kan. Toen bewees de koning Sadrach, Mesach en Abednego bijzondere gunst in het gewest Babel. Tot zover het lezen van de Bijbel. Ik vond het moeilijk om over Daniel 3 te spreken. En de moeilijkheid zit hem een beetje in het feit dat u allemaal precies weet hoe het afloopt. Je wist het echt. Als ik echt zou vragen van wie weet de afloop van dit verhaal niet, ik denk dat er heel weinigen zullen zijn die het nog nooit van horen. Dat is een beetje moeilijk. En toch hebben wij dat eerste stuk van het boek Daniël, het verhaalstuk, de geschiedenissen nodig om het tweede stuk te kunnen begrijpen. Het is niet zo dat we alleen maar een paar verhaaltjes hebben die ook in de kinderbijbel staan en die ook op zondagschool versteld worden. Maar ja, dan heb je het boek Daniël gehad. Dat gaat dus de hoofdstukken 1 tot en met 6 omvatten. Maar die verhalen, die geschiedenissen, onder andere deze geschiedenis, die heb je nodig om bijvoorbeeld Daniël 11 te begrijpen. Dan is de vuuroven daarin eens. Ja, niet zo letterlijk kun je zeggen, maar toch. Dan ineens is daar de spanning van als je niet buigt voor wat men God noemt, dan heb je een probleem. Jij en ik hebben ook het boek Openbaring in onze Bijbel. En in het boek Openbaring staat in hoofdstuk 13 dat er een beeld voor het beest wordt opgericht in Jeruzalem op de heilige plaats. En dat iedereen een knieval moet maken voor het beeld van het beest. En als je het niet doet, dan heb je een probleem. Dan kun je niet meer kopen of verkopen. Het is gewoon over en uit. Je voelt dat Daniël 3 een illustratie is, een oud-testamentische illustratie is van wat in het Nieuwe Testament heel concreet wordt aangeduid als een knieval maken voor een afgodisch stelsel. En zo zit je midden in het onderwerp. En zo blijkt ook dat Daniël 3 te maken heeft met de eindtijd. En dat Daniël 3 te maken heeft met wat God gaat doen en ja, met wat wij wel eens noemen de Maranatha-gedachte, de Maranatha-boodschap. En dat is ook zo, voor 100%. Dat is ook de reden, dat is de echte enige reden die we hadden om te zeggen, laten we het boek Daniël de revue laten passeren. Laten we in stukjes over het boek Daniël gaan nadenken. Ze zijn met z'n allen in Irak. Daniël en zijn vrienden hebben een heropvoeding gehad. Ze zijn aan het hof en door een bijzondere omstandigheid zijn ze zelfs bestuurders geworden van het gewest Babel. Ze hadden dus flink wat in de melk te brokkelen in Irak. Daniël komt in deze geschiedenis niet voor. Waarom is niet helemaal helder. Maakt niet zoveel uit. De andere drie wel, die het bestuur hadden, het feitelijke bestuur hadden over de provincie van Babel. En deze drie vrienden hebben heel goed geweten wat zich daar in het gewest Babel, in de vlakte van Dura, ging ontvouwen. Ze waren precies op de hoogte van de bouwvergunning die koning Nebukadnezar had aangevraagd om daar een beeld te mogen bouwen. Nou, waarschijnlijk niet. Want daar rekende hij niet mee. Er was geen welstandscommissie, geen bouwvergunning nodig, want wat hij wilde, dat deed hij gewoon. Punt. Maar ze wisten het wel, want een gouden beeld van zulke statuur maken met zo'n omvang, dat is niet een kleinigheid. Dat is niet aan het oog onttrokken geweest. Het is gewoon volstrekt helder dat zoiets daar ging komen. En de mannen wisten ook wat Nebukadnezar van plan was. Hij wilde de hele hoegemeente, alle rechters, dus de hele wereld werd uitgenodigd. Alle leidinggevenden, van welke aard dan ook, ze kwamen allemaal. En ze hebben daar deze inwijding mee moeten maken. Voor sommigen waarschijnlijk een uitje en voor anderen een must. Maar in elk geval, ze zijn geweest. En dat zijn die feesten geweest die je bijvoorbeeld in het boek Esther omschreven vindt. En sommige feesten hebben een half jaar geduurd. Ik snap ook wel dat die mensen, laat ik maar zeggen, van grote afstand niet zomaar even een dagje op en neer Babel gingen doen. Dat ging niet. De transportatie was wat moeilijker dan vandaag. Maar ze hebben toch soms ook ellenlange feesten meegemaakt. Daniël 5 geeft er ook een indicatie van bij dat schrift aan de wand. Daar komen we nog een keer over te spreken, zo de Heerde wil. Daar vind je ook zoiets als een feest hebben. En dat heeft ook tijden geduurd. Maar dan komt dat moment waarom ze daar zijn, de inwijding van dat beeld. Het zal je niet als vreemde muziek in de oren klinken als ik zeg dat de goden van vroeger heel vaak annex waren met koningen. En dat ook Farao heel vaak wordt voorgesteld, de koning van Egypte, als een soort god. Zonder God, bijvoorbeeld. En dat is hier ook zo. En ook in het Nieuwe Testament kom je dat nog een keer tegen als Herodes zich laat vereren als een god. In het boek Handelingen wordt dat nog gezegd. Dan wordt hij door de wormen gegeten en dan sterft hij. Maar weer datzelfde. Dat is niet vreemd. In de ongewijde geschiedenis komt dat heel, heel vaak voor. Dat koningen zich lieten vereren alsof ze goden waren. Koning Nebukadnezar heeft uit Daniel 2 begrepen dat hij dat gouden hoofd was. Hij was dat gouden hoofd, dan kwam er een zilveren stuk van minder allooi en dan een koperen stuk en dan een ijzeren stuk. Dat waren de vier materiaalsoorten die daar genoemd worden. En hij heeft gedacht, nou, als ik dan toch het gouden hoofd ben, dan maar een heel beeld voor mezelf. Me, the big number one. Nou, dat kom je nog een keer tegen in hoofdstuk 4. Als hij zegt, is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? Pronk en eigenwijzigheid. Ik bedoel niet Jan Pronk, maar pronken met jezelf. Jezelf omhoog krikken. Op een of andere manier jezelf promoten. En zeggen dat je het allemaal gedaan hebt. Alsof je zelf één spijker in Babel geslagen zou hebben. Hij heeft er helemaal niks aan gedaan. Deze teneur, het ik-leven. En de aanbidding van wat de mens presteert en van wat de mens kan, is hier helemaal uitgebeeld. En we hebben dit nodig, broeders en zusters. Ik spreek je aan als gelovige. Bas probeerde zo pas al te zeggen dat het zo geweldig is dat je de Heer Jezus mag kennen als je heiland en als je verlosser. Je moet hem kennen als je heiland en als je verlosser. En als je dat niet hebt, heb je niks. Dan kun je hooguit interesse hebben in geschiedenis en in toekomstige dingen misschien. Maar je hebt niks. Alleen mensen die de Heer Jezus kennen, hebben leven uit God. En die hebben ook toekomst, die hebben perspectief. Ik zal dat straks nog een keer zeggen waarschijnlijk. Misschien wel heel scherp. De Heer Jezus. Hem kennen is het geweldigste uit je leven. En in Daniel 3 gaat het uiteindelijk om hem. Hij is de Christus van de schriften. Hij is in hoofdstuk 2 die steen die zonder handen losgemaakt komt. Hij is het die oordeelt, hij is het ook die weegt, hij is het die beoordeelt. Hij is het ook die gaat spreken, ook in deze bijzondere geschiedenis. De Heer Jezus, het gaat over hem. En nu verplaatsen we ons een beetje naar Irak en we kijken even wat zich daar aan het ontrollen is. Een gigantisch festijn, enorme aantallen met cultuur in allerlei vorm erbij. Muziek. Je kunt zo gek niet bedenken of de muziekinstrumenten die waren aanwezig. Het was één festijn. En dan moet het moment komen waarop iedereen knielt. Niet voor het beeld, maar voor de God die achter dat beeld schuilt. En dat is niemand minder dan Nebukadnezar zelf. Daar staan ze dan. Je weet precies wat er gaat gebeuren. Je weet dat dit gaat komen. Je kent misschien wel het juiste tijdstip. Misschien was er wel een draaiboek, ik veronderstel. En dat er ook nog een tijd genoemd is van dan en dan, dan gaat het gebeuren. Nou, daar sta je dan. Allemaal in gelid, allemaal in de slagorde. En dan knalt alles voorover. En drie zeggen, wij doen het niet. Ik vind dit een van de merkwaardigste voorbeelden uit de schrift die spreken van burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat is een hele mondvol. We kennen dus de democratie, we kennen de parlementaire democratie. En als je het nu niet eens bent met wat het parlement voorstelt of besloten heeft, dan kun je nog buitenparlementaire acties doen. Dat kan, dat is vandaag mogelijk. Je mag een optocht houden door Veenendaal met vlaggen zwaaien en je mag zeggen, Bas van der Bos is koning, Bas van der Bos is koning. Is het niet hoor, maar bij wijze van, we zouden iets kunnen bedenken. Ja, je gaat toch zo weg, dus het helpt niks. Je gaat 5 weken weg, man. Of 6. Nee, maar dat mag. Dat mag in Nederland. Je mag buitenparlementaire actie gaan doen. Dat mag. Daar is ruimte voor. Maar dat betekent nog niet dat je burgerlijke ongehoorzaamheid betracht. Want hier is nog ruimte voor. Voor zo'n actie, voor wat dan ook. Maar hier komt het moment dat je zegt, nee, we gaan tegen alle wetten in, tegen alle voorschriften in, gaan we iets anders doen. Dat is burgerlijke ongehoorzaamheid. Zo wordt dat genoemd. En dat kan niet, dat mag niet, dat mag nergens. Als het toch gebeurt, ja, dan dreigt er boete, gevangenschap of wat dan ook. Er dreigt iets in elk geval. Deze mannen die hebben tot het uiterste gelopen. Die zijn wetend van het gebeuren daar in die vlakte van Dura, wetend van het oprichten van een beeld, wetend ook van wat zich daar zou gaan voordoen. Ze zijn gekomen. Ze hadden natuurlijk ook kunnen zeggen, dat had jij gezegd, als goede christen. Daar moet je gewoon niet naartoe gaan, man. Daar moet je gewoon thuis blijven. Je moet je niet op plat ijs gaan begeven. Dat kon niet eens. Maar zo zouden wij misschien gedacht hebben. Ze zijn meegegaan zover ze konden. En dan komt het moment dat zij moeten knielen voor een afgod. Voor een beeld voor die koning. Maar achter dat hele gebeuren zit de idee dat die koning God is. En hij laat zich als God vereren. En de drie vrienden zeggen, daar stopt het. Het is heel merkwaardig. De consequentie is, en dat was voordien al gezegd, er stond een behoorlijke sanctie op, als je niet meegaat met de hele hooggemeente, loop je risico. Dan ga je die vuuroven in, die al klaargestookt was. En er is geen God die je daaruit kan halen. Ze doen het. Buitenparlementair mag nog. Burgerlijke ongehoorzaamheid mag niet. En ze hebben toch gezegd, wij doen het niet. Waarom niet? Nu zijn deze vrienden opgegroeid in Jeruzalem. Ze waren heel jong toen ze daaruit gingen. We hebben in Daniel 1 al gezien hoe ze pal stonden, zomaar tegengas gaven als het ging om voedsel, als het ging om drank. En nu opnieuw. Er is zoveel ingestopt in deze jonge lieden, dat je vandaag misschien zegt, daar word je jaloers op. Dat zulke jonge mannen met zo weinig, laten we zeggen, scholing in geestelijke zin in Jeruzalem, want dat was al lang voorbij, dat ze zo pal konden staan en zo nee durfden zeggen tegen alles wat zich daar in Irak ontvouwde. Hoe kan het? Er is hen heen één ding gezegd. De Heere God alleen zult gij dienen en liefhebben. En voor hem alleen ga je je buigen. Hij is de enige God voor wie je je buigt. Hem alleen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dit heeft zo'n impact gehad op deze mensen dat ze nu nee zijn. Ik zou wel willen dat wij langzaam maar zeker doordrongen raakten van de idee dat de Heer Jezus de enige is. In onze tijd wordt, ik weet niet hoeveel aanbod gedaan over, ja, dat kan ook wel. En misschien is dat ook wel goed. En misschien is die route ook wel begaanbaar. En er zijn toch meer wegen die naar Rome leiden. Nou, dat laatste, dat klopt. Volgens mijn routeplanner kon je er op verschillende manieren komen. Maar ik bedoel, de zeggingskracht is, je kunt toch niet zo exclusief zijn. Je moet toch iets plooibaar zijn. Hè? Je moet iets ruimer zijn. En je moet bovendien tolerant zijn voor anderen. Nou, daar gaan we. Het wordt zo vaag als een hele week mist. De vorige bestudie was waarschijnlijk nog 3 dagen mist, maar het wordt steeds vager. Het wordt steeds moeilijker. Lieve broeders en zusters die de Heer Jezus kent, laat het alsjeblieft tot je doordringen. Er is maar één God en er is één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. En we buigen alleen voor hem. Alleen voor hem. U alleen, Heer. U bent de enige. En als de Heer Jezus niet meer je hart vult, je leven is, je gedachten als het ware doortrekt en je toekomst is, je hele perspectief is, ja, dan ga je vanzelf een keer een knieval maken voor wat anders. Maar als hij de enige is, dan ga je pal staan. En waar het op aankomt is niet een lijstje van dit mag niet en dat mag niet en dat mag niet. Die lijstjes hebben we allemaal gehad. Eindeloze variaties op die lijstjes, maar die werden per generatie weer aangepast. Toen er geen fietsen waren, hebben ze het nooit over fietsen van vrouwen gehad. Maar toen de fietsen kwamen, moesten ineens, nou ja, sorry hoor, zoiets ontvalt me. Maar dat zijn echt gebeurtenissen, dat is echt gebeurd. En toen er geen bruine nylonkousen waren, was dat geen probleem. Kwam dat ook niet voor in de vocabulaire. Maar toen die bruine nylonkousen kwamen, was dat ineens iets. Nou ja, toen er geen televisie was, was dat ook geen probleem. Maar nu, zie je wel, in elke generatie wordt er iets aangepast. Er komt altijd een soort nieuwe vorm van. Nu, laten we ophouden met al die lijsten. Laten we nu eens echt zeggen, Heer Jezus, u bent de enige. U bent het. En we willen voor u gaan. En u bent zo allesvullend, dat we voor niemand anders een knieval willen maken. Dat is best moeilijk hoor, dat is geloofstaal. Maar die geloofstaal die gaat op zondag wel aardig uit onze kelen en uit onze monden. Maar op maandag en op dinsdag wordt het een beetje problematischer. Dat is de praktijk. Deze vrienden zeiden, koning, wij buigen niet. Wat u ook bedenkt, wat u ook zegt, hoe u ook dreigt, wij buigen niet. We doen het niet. Nou ja, je kunt je een koning in die situatie best voorstellen. Hè? Iedereen boog. En als er dan één is die zegt, of twee of drie, we doen het niet. Ja, nou ja, dan moeten die maar weg. En dat gebeurde. De oven werd nog heter gestookt. En de mannen die hen in die oven gooiden, die zijn er zelfs bij verbrand. En dan loop je in die oven. Nou, wat die koning daar gezien heeft, is onvoorstelbaar. Hij zegt, zijn het niet drie mannen, alsof hij dat niet zeker wist. Maar ja, als een raadsheren zeggen, ja, we waren drie ook, koning. Stel dat je knipmessen. Ja-knikkers, schone beek, weet je wel, allemaal ja-knikkers. Er is nog veel olie in Irak, maar dat komt hier vandaan al. Al die mensen zaten daar. Ja hoor, het waren er drie. Ik zie toch vier. Nou, alsof die anderen dat niet zagen. Jazeker, er waren ook vier. Wat is die vierde dan? En hij, Nebukadnezar, zegt, kom naar buiten. Nou, ik heb misschien wel vaker aan jullie verteld. En zo heb ik het ook echt beleefd voor mezelf. Als die koning geroepen had, in mijn zin, stel, ik had daar gelopen. Hè? Ik was in de vuur overgegooid en de koning had geroepen, kom naar buiten. Zei, je kent me wat. Ik loop hier met een engel te praten, dat komt niet elke dag voor. Ik hou een pootje vol, ik kon er niet meer uit. Ik wil ook graag dit ermee zeggen. Burgerlijke ongehoorzaamheid. Op het moment dat hij zegt knielen, zeggen ze nee. Maar op het moment, kom eruit, zeggen ze, ja, dat kunnen we. Kun je weer gehoorzaam zijn. Het is maar een heel klein stukje burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik vind het een typisch beeld van hoe je misschien in de eindtijd zou moeten staan. Hoe Israël in de eindtijd zal staan. Want al die beelden die komen nog. Ik wil zo graag vertellen dat die vier mannen daar in die vuuroven geworpen gewandeld hebben en dat er aan hen geen schroeilucht te ruiken viel. Niets. Het was schitterend. En ze komen eruit en koning Nebukadnezar maakt de knieval en zegt, jullie God is de enige God. Er is geen God die zo verlossen kan. Die God. Dit is het verhaal, dat is de geschiedenis. Ik probeerde al te zeggen dat het op zich niet nieuw is. Voor deze tijd had Elia al een keer op de Karmel gestaan. U weet wel, het gebergte, een beetje noordelijk in Israël, bij Haifa in de buurt. En daar waren Baalspriesters. En er was een enorme invloed gekomen middels Izebel, de vrouw van koning Ahab. En die had een hele horde van die priesters binnengehaald. Had ze ook nog gesalarieerd. En uiteindelijk is daar een soort happening, een soort gebeurtenis op de Karmel. En daar staan ze. En die priesters hebben een altaar en Elia heeft een altaar. En Elia voelt zich de enige. Hier waren er nog drie, maar hij voelt zich alleen. Ik alleen ben overgebleven. Dat was niet zo. Er waren nog 7000 die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Maar goed, Elia dacht dat hij alleen was in dat geval. En dan krijg je dat enorme contrast tussen die hele horde priesters die uiteindelijk roepen, schreeuwen, zich insnijdingen maken. Ja, al die rituelen, die kunt u misschien wel een beetje terugvinden in de geschiedenisboeken. En dat is die ene man die daar alleen staat, die het altaar des Heren, zo staat het er letterlijk, ik heb het vanmiddag nog even voor mezelf gelezen om geen fout te maken, het altaar des Heren herbouwt uit 12 stenen naar de 12 stammen van Israël. Het waren alleen maar 10 stammen toen, maar weer die uitdrukking van het gehele volk, het complete volk en daar een offer, Heren, antwoord mij. De Heere antwoordt met vuur uit de hemel. Het vuur zo verslindend dat het water opgelekt wordt. Het water is weg. Het droogte, het hout staat in brand en het offer verteert. Ik bedoel, het is ook niet een heel klein vlammetje geweest, net op uitdoven, maar het is een gigantisch vuur geweest. Misschien bent u ooit geweest in Tiberias bij Galilee Experience. Dat is een soort evangelisatiepost van christenen uit Amerika. En die hebben daar een soort tentoonstelling. En die hebben daar met, ik dacht, 64 dia... hoe heet dat ding? Hoe ze noemen? Present... van die dia-dingen op een rij. Ik ben er nou kwijt. En dat gaat heel vloeiend in elkaar. Alsof het een soort film is. Maar die presentatie die is dan bedoeld voor de toerist. Dato en anderen. Maar die is ook voor de Joden. En in die, ik denk, 35 minuten durende presentatie over Galilea en over de Karmel en zo, zit 7 minuten over de Heer Jezus. En al die Joodse bezoekers, die horen 7 minuten lang. Ja, heel mooi. Daar is over nagedacht, kun je echt zeggen. Maar goed, even los van dat prachtige plannetje wat ze ook uitvoeren, waar ook mensen op afkomen, waar ook mensen tot bekering komen. Joodse mensen komen daar tot bekering door deze presentatie. Maar in dat stuk zit een stukje over Elia en over de Karmel. Nou, als je dat geluid hoort, dat hoor je nu nog. De Heere die is God, de Heere die is God. Een schitterend gejubel over wie de Heere is. Maar weer die confrontatie tussen goden, afgoden, waar je een knieval voor maakt. 7000 die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Al die anderen wel. Miljoenen wel. 7000 niet. En Elia is daar eigenlijk de vertegenwoordiger van. En op het uur van het avondoffer komt daar vuur uit de hemel. Zoiets grijpt mij aan. De Heer Jezus was op het moment van het morgenoffer naar het kruis gegaan. En op het moment van het avondoffer zegt de Heer Jezus aan het kruis: het is volbracht. Op het uur van het avondoffer, daar moet je maar eens opletten in de Bijbel, bij Elia, maar ook in Nehemia en ook in het boek Daniel, we komen dat nog tegen, hoofdstuk 19, op het uur van het avondoffer. De Heer Jezus zegt, het is volbracht. En op dat uur van het avondoffer komt er vuur uit de hemel, verteert het offer. De Heere die is God, de Heere die is God. Dat was hiervoor. De geschiedenis van Elia was voor deze tijd. In Israël, binnen het volk van God, was al een enorme strijd gaande over, is de Heere nu de enige of hebben we nog een paar? Nee, we hebben maar één. Nu komt het niet om het volk van God aan. Hier is de wereld, zal ik maar zeggen. De politiek en alles wat daarmee te maken heeft. En nu komt die vraag weer. Is de Heere de enige of zijn er nog een paar? Nee, hier blijkt nadrukkelijk, er is maar één. Eén God. En die ene God krijgt in het Nieuwe Testament een naam. Heb ik niet bedacht, zegt de Bijbel. Yahweh, onze Heer Jezus Christus. Hij is Yahweh zelf, de Heere zelf. Hij is de enige. En je voelt dat hier in het Oude Testament de hele toenmalige wereld bij elkaar is. Alle rechters, alle raadsheren, alle groten, alle bestuurders. Ze zijn er allemaal. En ze moeten allemaal buigen. En ze buigen ook allemaal. Behalve die drie. Die drie Joodse mannen. Die zeggen, dat doen we niet. De Heere die is God. De Heere die is God. Het geluid van de Karmel, weet je waarvan Elia is verstomd. Er zijn er nu maar drie meer. En deze drie die zeggen dat op een geweldige manier en uiten zich. En ze zeggen ook tegen de koning, we weten niet of we uit het vuur komen, we weten niet of we omkomen, maar hoe dan ook, het zij u bekend, koning, wij buigen niet voor u, wij buigen alleen maar voor de God die wij kennen als onze Heere. En zo gebeurt het. Elia is een voorbeeld van wat er in de kerk, in de kerkelijke wereld is gaan komen. Het lijkt een Een bijeenverzameling van goden, langzaam maar zeker. En de mens steekt steeds vaker de kop op. Johannes de Doper zei nog, hij moet wassen, ik moet minder worden. Maar het is tegenwoordig precies andersom. Hij moet een beetje naar beneden. En wij moeten omhoog, hè? De mens en wat hij kan. Wat de mens allemaal aan het ontwikkelen is, aan het ontdekken is, aan het presenteren is. De mens in al zijn grootheid wordt geëtaleerd. En het is vandaag bijna stom als je zegt, de Heer Jezus is de enige. En als je dat roept morgen op je eigen werkplek, dan zou je wel eens een klein probleempje kunnen krijgen. Zo, ben je nog zo achterlijk? Nog zo van vroeger? Ja, vroeger wisten ze alles. Vroeger hadden ze allemaal antwoorden. Tegenwoordig zijn er helemaal geen antwoorden meer, hebben we alleen nog vragen. Is de Heere de enige nog voor je? Zou je morgenochtend de vuurproef willen ondergaan? Zou je willen zeggen, nou, dan maar in het vuur. Dan maar de koffie lauw of het gehaktballetje afgepikt. Ik citeer uit mijn eigen ervaring. Als je gaat bidden voor je eten, als een jonge christen en je zit naast een zooi en het was in militaire dienst en je gehaktballetje is weg. Je had al zo'n trek in zo'n balletje, maar hij was wel weg. Maar je dat eventjes je ogen dicht en ben je de pineuter. Is dat een stukje van het vuur? Ja, dat is ook een stukje van het vuur. Dat zijn eerlijke dingen die vandaag nog gebeuren, als onze jongeren op school zijn en ze zeggen, de Heer Jezus is de enige, komen ze ook een stukje in het vuur terecht. Een klein stukje vuuroven. Zullen wij als wat ouderen misschien hen voorbeeld geven, zullen we echt gaan zeggen, de Heer is de enige en we gaan ons echt alleen maar naar hem uitstrekken. De Heer Jezus is de enige en we gaan voor hem. We laten hem echt niet los. En we laten hem niet vallen. Dit heeft te maken, zoals ik zei, met de toekomst. Er komt een tijd, Openbaring 13, Openbaring 17, dat er een soort godsdienst ontstaat, algemeen geldend. Iedereen mag meedoen, moet meedoen. En je moet dan ook een knieval maken. Als je het niet doet, heb je een groot probleem. Word je veroordeeld, word je geoordeeld. Het enige verschil is dat jij niet omkomt. Ik wil je mijn preek van vanmorgen vertellen. Ik heb gesproken over de brandende braamstruik uit Exodus 3. Die brandende braamstruik is een heel wonderlijk gebeuren in de geschiedenis van Mozes. De roeping van Mozes, zou je kunnen zeggen. Mozes was 80 jaar en toen werd hij bij de Heere geroepen. Dat was op de berg Gods, op de berg Horeb. Er zijn drie bergen die de berg des Heeren genoemd worden. De berg Moria, waar Abraham zijn offer bracht. De berg Sion, van waaruit de Heer Jezus gaat regeren. En de berg Horeb, waar Mozes geroepen wordt. En waar wetgeving plaats heeft en waar tabernakelinstelling plaats heeft. Basis op de berg des Heeren zal erin voorzien worden, Moria. Zegen en zegen en zegen en regering van de Heer Jezus op de berg Sion. Van Sion zal de wet uitgaan. Sion, het heilige van God. Sion van de heilige Israëls. Daartussen zit Horeb. Mozes wordt bij de Heere God gebracht. Op een of andere wonderlijke manier komt hij daar en dan ziet hij dat een braamstruik in brand staat. Nou, dat was waarschijnlijk veel vaker gebeurd. Het schijnt dat in de woestijn zomaar braamstruiken kunnen branden. Dat kan zomaar. Dat had Mozes ook wel vaker gezien. Daar was hij ook niet zo verbaasd over. Je kunt zeggen, nou, wie heeft hier nu een peukje uitgedrukt of zo? Dat zou je kunnen zeggen. Of wie heeft hier met een vuurtje gespeeld? Nou, laat het maar los. Want dat kwam wel vaker voor. Mozes was ook niet verbaasd dat dat ding in brand stond. De verbazing kwam toen hij ontdekte dat dat niet ging verbranden. En hij gaat dichterbij. Laat ik dat wonderen schouwspel eens gaan bezien. Komt hij aan. En ineens hoort hij uit dat brandende braamstruikje de stem van de Heer. Mozes, Mozes! Hier ben ik, zei Mozes. Hij schrikt. Hoe kan dat nou? Kom niet te dichtbij, doe je schoenen maar van je voeten. Wat ik graag zeggen wil is dit. Ik heb mezelf ontdekt afgelopen week, donderdagmiddag in mijn eigen studeerkamertje, in die brandende braamstruik. Door de vloek van de schepping, de zondeval, zijn er doornen gekomen. Braamstruik. En een van de parabels, een van de gelijkenissen uit het Oude Testament, zijn heel weinig gelijkenissen, is ze in Richteren, waarin de na-Gideon-dagen een koning zegt, laat de braamstruik dan schaduw bieden. En die zegt ook nog, ik doe het graag. Nou, ik weet niet of je ooit schaduw gezocht hebt bij een braamstruik. Je doet het maar één keer. Je doet het nooit weer. Dat wil helemaal. En die zegt notabene, die koning, kom maar, hè, ja, kom maar onder mijn schaduw. Doornen en distren. Doornen. Ik zag hem mezelf. De Heer woont in mij. De Heilige Geest is in mij gaan wonen nadat ik tot geloof kwam. De Heer Jezus is in mij gaan wonen. Ik woon bij hem. Christus in u. Maar diezelfde Christus, diezelfde Heilige Geest, waarvan de Heer Jezus ook nog zegt, de Vader en ik zullen woning bij jou maken en maaltijd met jou houden. Hoor je het goed? Diezelfde die in mij woont is God verterend vuur. God is een verterend vuur, zegt de Bijbel. Ik zag mezelf als die braamstruik en de Heer woont in mij. En ik verteer niet. Ik kom niet om. Na mijn bekering heb ik heel vaak dingen gezegd die ik niet had moeten zeggen. Ik heb dingen gedaan die ik niet had moeten doen. Ik heb heel wat stekeltjes opgezet. Doornen. En er zijn ook anderen die zich aan mijn stekeltjes verwond hebben. Bezeerd hebben. Misschien heb ik wel anderen beschadigd door mijn stekeltjes. We kennen nog de uitdrukking, je stekels opzetten. Ik kan niet zeggen dat ik na mijn bekering niet meer gezondigd heb. Allerminst. Ik kan alleen maar zeggen, God die in mij woont en die een verterend vuur is, heeft mij niet verteerd. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Zou je dat wonderlijke, dat wondere schouwspel eens willen bekijken? Want dat is precies wat er nu gebeurt. Hè? Dat wondere schouwspel is wat gaan bekijken. Is gaan kijken wat zich daar voordoet. Of misschien wel wat zich niet voordoet. Kun jij je voorstellen dat God in je is en dat je niet omkomt? Wat is het einde voor mensen die niet geloven? Vuur. De dag wordt in vuur geopenbaard, 2 Petrus 3 bijvoorbeeld. Waar het vuur niet uitgeblust wordt. Andere tekst. Vuur. Vuur van God. Als mensen je iets aandoen en ze smijten je in het vuur. Ja, zelfs al zou dat gebeuren op de brandstapel. En dit is gebeurd. Letterlijk. Toen zongen ze. Toen zijn ze Godprijzend naar hem gegaan. Zoals Stefanus met een geweldig uitzicht naar boven zag en de Heer Jezus zag staan. Dat is ook het vuur. Dat is ook een vuuroven. Omdat hij niet mee wilde doen met de fariseeën en de schriftgeleerden. Al die dingen hebben geen effect. Wat mensen je aandoen, er is geen beschadiging. Kan ik nu zomaar in een vuurtje gaan lopen? Kan ik zeggen als er ergens brand uitbreekt hier in de buurt van, nou, maak me, ik ben een christen, ik loop er zo naar binnen. Doet me niks. Is dat zo? Natuurlijk niet. Dat is precies hetzelfde als de Heer Jezus wandelt op het water. Ik weet het wel dat kinderen dan zo, laat ik maar zeggen, helemaal begeisterd raken. Dat ze zeggen, nou, dat probeer ik ook op het slootje, weet je wel. Dat ga ik ook een keer proberen. Dat kan niet. We moeten dus proberen voorzichtig te zijn met deze dingen. Maar ik wil je wel vertellen dat vuur je niet kan schaden. Want God woont in je. De Heere woont in je. Israël komt in een geweldige nood terecht. En ze zullen moeten buigen. En ze doen het niet. Ook zij doen het niet. En dat heeft een grote verdrukking tot gevolg. Het vuur. Ze worden in die vuuroven geworpen. Maar God leidt ze daar doorheen. Er zal een engel bij hen zijn. Of een leger van engelen zal bij hen zijn. En ze zullen er doorheen komen. En de wereld, de politiek, de leiding van de hele wereld zal erkennen. Ja, maar, we dachten alleen Israël te raken. Maar er zijn meer. Ja, er zijn ook nog meer. Er is ook nog een ander element. God zelf bemoeit zich daarmee. En ze komen eruit en de hele wereld buigt. Elke knie buigt. Er is geen God die zo verlossen kan. Elke knie buigt, elke tong belijdt dat hij de Heere is. Dat komt. Dat gaat ook voor Israël. Straks in vervulling. Zonder mankeren. Dwars door het vuur. Dat is die boodschap. Jij en ik hebben dat nu. Wij weten dat de Heere, als hij ons zou moeten straffen vanwege onze eigen schuld, vanwege onze eigen zonde, dan zouden we inderdaad een prooi van het vuur zijn. Maar de Heere wil in zijn genade dat je niet in het vuur omkomt. Daarom is de Heer Jezus in een brandend vuur van het offer. Vuur van het offer. Daarom heeft op de dag van Elia's roepen vuur uit de hemel het offer verteerd. Dat offer, dat vuur van God heeft hem getroffen. Hem geraakt. Hem in de dood gebracht. En omdat jij gelooft, kom je niet in het oordeel. En dat vuur wat mensen ons kunnen aandoen, dat raakt ons niet. Ik wil geen martelaren kweken. Ik wil geen beloftes in het vooruitzicht stellen van als je dit doet en als je zus doet en als je zo gaat. Maar ik wil je wel vertellen dat de Heer Jezus alles is voor me. En ik wil ook zo graag dat jij durft te zeggen, Heer Jezus, ik wil voor u gaan in deze hele moeilijke tijd. Zal ik ook overeind moeten blijven? Er zijn zoveel aanbiedingen, zoveel verlokkingen om toch een knieval te maken, toch mee te gaan met, toch in die hele hoegemeente meegezeuld te worden om een knieval te maken voor alles wat afgodisch is. Terwijl wij terug moeten naar die ene. Het vuur raakt ons niet. En God zegt tegen jou en mij, even terug bij Mozes in die brandende braamstruik, zou jij je schoenen wel van je voeten willen doen? Zou je willen beseffen dat dit iets bijzonders is van God zelf? Zou jij je willen realiseren dat het niet zomaar iets is? Dat ik niet zomaar je buurman ben, maar dat ik de heilige God ben. En dat jij je op dit moment op heilige grond gaat begeven als je gaat zeggen, ik kom niet om in het vuur. Dat is echt heilige grond. En daar laat de Heere weten in Exodus 3 wie hij is, maar laat ook weten dat hij Mozes wil gaan gebruiken. Mozes heeft dan even geen tijd en heeft dan even geen zin en hij denkt dat hij het niet kan. Dat zijn allemaal uitvluchten, maar goed, de Heere zegt ik kan je wel gebruiken en ik wil je gebruiken en jij mag gaan. Jij moet gaan. Geen andere, jij moet gaan. Dat is het vervolg. Zouden we nu met Daniel 3 in onze handen durven zeggen, Heer Jezus, u bent het, u bent de enige. En ik wil voor u gaan. Misschien is de vuuroven dichterbij dan wij vermoeden. Misschien is het wel de verjaardag waar je vanavond naartoe moet. Waar je al lang je mond gehouden hebt. En dan ga je met de hele hoegemeente mee. Misschien heb je al lang een knieval gemaakt voor de geldende orde in jouw familie. Moet ik je opjutten? Moet ik je tot rebellie aanzetten? Nee, dat wil ik niet. Nooit, dat kan ik niet, dat mag ik niet. Maar ik mag je wel vragen, is het een knieval? Is het een meegaan met? In de familiekring is het soms razend moeilijk, weet je dat? Het is soms heel lastig. En in je collega's. Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat ik een collega had. Ik was nauwelijks begonnen als verkopertje. Ik vond mezelf een hele pit. Ja, je kreeg een auto van de baas en weet ik van allemaal. Dat was uniek. Hè? Dat was gewoon geweldig. Niemand had daar een auto. En ik had een nieuwe. Een Ford Cortina. Oh, EV32.45. Ik weet het nummer nog. En mijn collega die ik heel graag mocht, die ook erg getapt was bij de familie, bij de collega's, die belde op. We willen even een zondagmiddag bij jou een kop koffie gaan drinken, Nato. En ik zou naar de dienst gaan om 5:00. Bij ons hadden we toen nog 2 keer dienst, 5:00 middag. Nou, daar zat ik, hè. Nou, ik heb het echt ervaren als een vuurdoop, als een vuuroven. Ik heb toch gezegd, Jan, zo heette hij, ik ga naar de kerk. En het is zo'n bevrijding. Ook al heeft hij mij jaren niet, misschien niet gemogen. Ik laat het helemaal even los. Hè? Het was zo'n bevrijding dat je zegt, heren, nu zit ik in de vuuroven, maar ik loop met u. Ik ben niet alleen. Hier ben ik met u in terechtgekomen. En als jij smaad om Christus wil, niet als je aan dat luilakken bent, niet als je dingen laat verslobberen, dat is je eigen schuld. Maar als je echt om de Heer Jezus dingen nalaat, dan zal de Heer zeggen, ik ben bij je. In het vuur ben ik bij je. En die vlammen die verteren je niet, want ik ben er. Het is zo fantastisch om zo'n Heer te hebben die zegt, ik ben zelf in het vuur voor je geweest. Ik heb de kastanjes uit het vuur gehaald. Ik heb het gedaan voor je, ik heb het opgelost voor je. En nu mag jij vrij zijn om voor mij te kiezen. De Heer zegene ons allemaal met Daniël 3. Het is echt een vuuroven en het valt niet mee om als de hele hoegemeente buigt om overeind te blijven, om te blijven staan. En de Heer helpt je en laat je niet vallen. De Heer zegent je. Amen.